Er is heel veel pijn, maar uiteindelijk wordt Nederland daar een beter land van. Het is een akkoord dat met inkt is bedrukt, maar die inkt blijft heel lang heel vloeibaar. Koop een goed koffiezetapparaat, want er zal veel koffie moeten worden gedronken met alle politici uit de oppositie om steun te verzamelen.
Welkom bij EW Politiek Vandaag, de podcast waarin we de vinger aan de pols houden van Politiek Den Haag. Ik ben Sam Verbeek en het hoofdlijnenakkoord is zojuist gepresenteerd. Nederland moet pijn lijden om beter te worden, dus zet je schrap. Hierover ga ik het hebben met politiek redacteur Victor Pak. Ja Victor, het nieuwe hoofdlijnenakkoord van het aanstaande kabinet Jette is gepresenteerd. Het is best wel een stevig en pittig verslag geworden. Veel bezuinigingen, AOW-leeftijden omhoog. Ik vroeg me eigenlijk af, is aan de slag wel de juiste slogan? Is het niet een soort van een pak slaag voor Nederland geworden dit?
Ja, het is een pak slaag, maar daar word je dan wel beter van. Hè? Dat is opvoedkundig hoe je het zou moeten verwoorden. Het bevat inderdaad heel veel pijnlijke en serieuze keuzes voor Nederland. Dat gaat bijvoorbeeld om de zorg, maar ook om sociale zekerheid. Dat was wel te verwachten, want alle drie de formerende partijen hadden in hun verkiezingsprogramma's daar al bezuinigingen op ingeboekt staan. Ja, en die gaan er ook echt komen wat dat aangaat. En dan gaat het ook meteen om stevige bedragen die in de miljarden lopen. Als je alleen al naar de zorg kijkt, dan wil de coalitie daar gewoon pak een beetje 5 miljard euro gaan besparen op het eigen risico door de verlaging die nog het vorige kabinet wilde niet door te laten gaan.
Ja.
En hem dan wel vervolgens te verhogen, het eisrisico, met 60 euro. Nou, dat levert dan ook nog eens een miljard op. Dus dat soort ingrepen staan er echt in. Maar gelijktijdig belooft aanstaand premier Rob Jette dat de pijn, de moeilijke keuzes die gemaakt worden, Nederland ook vooruit gaan helpen. Er komen meer woningen bij. Het stikstofprobleem wordt opgelost, belooft de coalitie. En de migratieaanpak wordt nu verstevigd of blijft eigenlijk stevig om de asielinstroom en de druk op de asielketen te verlagen. Dus er is heel veel pijn, maar uiteindelijk wordt Nederland daar een beter land van.
Ja, het werd een beetje gepresenteerd als een soort fysiotherapie voor Nederland. Hè? Dus eerst eventjes wat pijn lijden om ervoor te zorgen dat alles weer goed herstelt. Wat was jouw eerste gedachte toen je de presentatie zag? Dacht je van, nou ja, god, ze hebben die 93 dagen dat ze informatie zijn geweest toch wel goed besteed. Vind je het een knap akkoord?
Ja, het is wel een knappe prestatie dat ze in 93 dagen toch serieus ingewikkelde keuzes maken. Ik noemde net al de zorg, maar ook bijvoorbeeld de WW, de periode waarin je doorbetaald wordt na een ontslag, die is nu 2 jaar, dat gaat naar 1 jaar. Dat is een bezuiniging, maar ook een pijnlijke keuze in die zin. Je maakt de sociale zekerheid van Nederland, die verzwak je in die zin. Maar dat is nodig, toch vinden de partijen, om de economie bijvoorbeeld aan te zwengelen, om het vestigingsklimaat aantrekkelijker te maken voor ondernemers en bedrijven om in Nederland actief te worden. Dus zo zie je eigenlijk dat een beetje de rode draad is voor mij in dit coalitieakkoord. Ja, het zijn pijnlijke maatregelen, maar uiteindelijk worden we er beter van. Het grote verhaal daaromheen is natuurlijk ook defensie. Gaan we die NAVO-norm halen. In 2030 zitten we op 2,8% en dan uiteindelijk in 2035 op de 3,5% plus dan de 1,5 aanvullende uitgaven. Dat zijn uiteindelijk keuzes waarvan we wel maar moeten zien of het allemaal zo gerealiseerd gaat worden. Want dat is natuurlijk de grote cliffhanger aan dit akkoord. Dit zijn 66 zetels waard in de Tweede Kamer. Dat is geen meerderheid. Hoe gaan ze die wel vinden? Zonder dat alle afspraken en al die ingewikkelde en vooral de pijnlijke keuzes uit dit akkoord niet opeens totaal verwateren. Wat dat er gaat, denk ik toch, het is een akkoord dat met inkt is bedrukt, maar die inkt blijft heel lang heel vloeibaar.
Ja, ik zat er ook al naar te kijken, want het eerste wat opviel waren inderdaad die bezuiniging, of die, dat is een beetje ingewikkeld uitdrukken, maar in ieder geval die bezuiniging op de zorg, waarvan ik dan denk van ja, oké, je zit op 66, je gaat waarschijnlijk van GroenLinks, Partij van de Arbeid, ga je ze niet krijgen. Ik vraag me ook heel erg af of je ze gaat krijgen van de PVV of de PVV Light of PVV Hard die erbij is gekomen. Dus dat wordt echt wel sprokkelen naar de meerderheid voor iets wat toch zo belangrijk ook is voor die begroting. En zo waren er ook wel een paar andere dingen waarvan ik dacht, ja, dit staat hier wel, maar er moet nog iemand anders moet er medeplichtig worden voor dit ja, toch een beetje driekwart akkoord.
Ja, en daar wordt het natuurlijk gewoon politiek interessant. Hè? Voor Jette ligt daar echt een uitdaging. Je ziet, denk ik, in het akkoord dat D60 wel een paar veren heeft gelaten. Bijvoorbeeld de migratieparagraaf, die echt heel stevig is. Ik denk dat, nou ja, het kabinet Schoof beloofde dat migratie echt zou worden aangepakt. Daar kwam niet veel van terecht. Die belofte alleen, die blijft ook in het kabinet Jette eigenlijk wel overeind. Namelijk dat de asielinstroom fors omlaag moet en dat Nederland daar echt strenger in gaat worden. Ja, en dan zou je denken dat als er nu wel een capabele minister voor komt, dat dat ook gaat gebeuren. Want daar is natuurlijk in de Tweede Kamer wel een meerderheid voor uiteindelijk, zeker op rechts. Daar heeft D60 ook al wat in ruil voor gekregen. Bijvoorbeeld de bezuinigingen op het onderwijs worden ongedaan gemaakt. Maar uiteindelijk zie je daaraan wel af dat dit akkoord toch iets meer rechts van het midden zit. De grote puntjes dan links van het midden. En daarmee sorteren ze natuurlijk dus wel voor op ja, de politieke verhoudingen zoals ze zijn. En dat is dat het minderheidskabinet eerder op rechts een meerderheid zal gaan zoeken dan op links.
En als we het dan toch hebben over hoe belangrijk toch eigenlijk die oppositie, die andere partijen in de Kamer voor dit kabinet zijn. Zijn er ook al reacties geweest van fractievoorzitters?
Nee, en dat vind ik echt heel opvallend. Ik geef wel even aan dat we een uurtje na de presentatie opnemen. Dus ik heb nog niks voorbij zien komen. Maar ik sprak een aantal partijen de afgelopen week, een aantal oppositiepartijen al. En die zeiden ook, ja, wij hebben eigenlijk niet zo'n zin om vrijdag al te reageren. We snappen, de media willen dat heel graag. Jullie journalisten, die staan meteen klaar. Maar we voelen ons in die zin ook wel verantwoordelijk voor wat er gevraagd wordt van de oppositie. Ja, namelijk niet meteen om dit af te fakkelen, maar om het gewoon even serieus te bestuderen. Dus je zal zien dat pas in het weekend en begin volgende week echt serieuze reacties komen vanuit de oppositie. Aanstaande zondag spreekt Jesse Klaver in Utrecht bij een ledenbijeenkomst. Joost Eertmans die komt misschien pas na het weekend met een echt lange inhoudelijke reactie. Dus je ziet dat ook de oppositiepartijen misschien toch wel openstaan voor die nieuwe politieke cultuur die de coalitie zo graag wil en nodig heeft om er een succes van te maken.
Ja, zo wordt het hele nieuwe model toch wel serieus genomen en omarmd. Victor, dit is natuurlijk voor jou bitterzoet, want enerzijds wil je het weten. Aan de andere kant is het natuurlijk wel heel verantwoordelijk van deze partijen dat ze zich zo opstellen.
Ja, het is ook een logische opstelling. Omdat als je nu toch, en ik ga ervan uit dat Geert Wilders vandaag wel ergens op X een heel felle reactie zal plaatsen.
Verfrissend, ja.
Maar voor de rest is het toch voor die andere partijen, hè, GroenLinks, PvdA, Ja 21, zelfs de groep Marcus Sauer, maar ook de kleintjes, ChristenUnie, SGP, is het natuurlijk logisch dat je ook niet meteen super fel gaat reageren. Want dat zijn ook partijen die zich altijd wat constructiever hebben getoond. Informateur Rianne Letchert zei bij de presentatie van haar eindverslag, van ja, het werk dat zij heeft gedaan, dat een leider van de oppositie tegen haar had gezegd dat moed en zelfbeheersing nodig is in de coalitie. Nou, het vond ik wel een mooie samenvatting van de opdracht die er ligt.
Ja, want als we nu zo terugkijken naar het proces, wat vind je eigenlijk van de rol van Rianne Letchert? Die heeft dat toch best goed gedaan, of niet?
Ja, vanochtend had Letchert haar eindpresentatie dus. En ja, toen dacht ik, hier staat iemand die zich het Haagse echt eigen heeft gemaakt. En dat wel op haar eigen manier heeft gedaan. Soms denk ik wel, de mensen hier in Den Haag, ja, het is toch in die zin een beetje een moeras. Daar word je ingezogen en je wordt vervormd erdoor. En Letchert komt zo niet over. Ze is eigenlijk haar frisse, vlotte zelf. Geeft ja, zo eerlijk mogelijk antwoord. En natuurlijk gaat ze niet op alle details in. Maar ze probeert wel een voldoend antwoord te geven aan je vraag als je die hebt. En ook een beetje grappend en op een eigen leuke manier. Ze had ook nog een advies voor de aanstaande kabinetsleden. Koop een goed koffiezetapparaat, want er zal veel koffie moeten worden gedronken met alle politici uit de oppositie om steun te verzamelen. Nou, een goed koffiezetapparaat volgens Letchert, althans wat ze zelf heeft, is een DeLonghi met bonen. Dus geen cups of pads. Ja, meer kan ik er niet van maken. Daar moet je het mee doen.
Ik zou toch voor een beetje lichte filterkoffie gaan kiezen als je zoveel moet vergaderen.
Ja, ik zag jou heel moeilijk kijken. Jij vindt dit een slechte keus, hè?
Nou ja, het is een goed instapmodel. Maar jij bent tevreden. Wat betekent dat, ministerie van Onderwijs voor mevrouw Letchert? Zeg het maar.
Ik denk dat zij wel echt aanspraak maakt en ze ging daar helemaal niet op in. Maar ja, reken maar van yes dat we haar terug gaan zien.
Eventjes dan voor nu en voor de komende dagen. Krijgen we hier nog een debat over. En wat zijn de stappen die vervolgens worden gezet?
Ja, het spoorboekje van de komende weken is in eigenlijk even vloeibare inkt gedrukt als het coalitieakkoord. Behalve het feit dat we dinsdag een kamerdebat gaan hebben over het eindverslag van Letchert. En daarbij, die dinsdag, zal dus ook de benoeming plaatsvinden van Rob Jetten als formateur. Dan gaat de ploeg samengesteld worden. Ik geloof dat ook aan het begin van die week, misschien zelfs op maandag, Rob Jetten, Henry Bontebal en Dylan Jezoukas nog één keer bij elkaar komen om de ministersposten te verdelen. En dat wordt natuurlijk heel interessant. Je ziet al heel veel namen genoemd worden. Ja. Hoe ze dat gaan doen is nog een beetje onduidelijk. Ze doen het in ieder geval met z'n drieën. Want bijvoorbeeld secondanten erbij, dat wil je niet. Die kunnen namelijk belang hebben bij hoe de ministersposten verdeeld worden en of ze dan zelf misschien ergens kans op maken. Dat is het begin dus van de komende week. Daarna is het even afhankelijk hoe snel alles gaat. Worden de mensen die voorgedragen worden voor een ministerspost, willen die, zeggen die snel ja, komen ze dan vervolgens door de screening van de veiligheidsdiensten? En wanneer is dan een logische datum op het bordes te staan? Ik geloof dat uiteindelijk toch een beetje zo, ja, eind februari, helaas voor mijn voorspelling, waarschijnlijker is dan half februari. Maar ik hou nog een kleine slag en een beetje hoop in leven dat het misschien toch half februari wordt.
Oké, opnieuw bitterzoet. Wel een nieuw kabinet, maar geen Valentijnsdag kabinet. Tot zover deze aflevering van EW Politiek Vandaag. Vergeet je niet te abonneren in je favoriete podcast app en help ons om meer mensen te bereiken door een review of een comment achter te laten. Als je op YouTube kijkt, doe dan een blauw duimpje omhoog. En wij zijn er natuurlijk gewoon maandag weer, hè Victor?
Zeker, we hebben het helemaal van A tot Z gelezen.
Tot maandag.